Welkom bij de studie over de Hebreeën. Er kwam bij ons de vraag binnen om hier een studie over te maken, omdat als je de brief Hebreeën leest, dan is er heel veel oud-testamentische taal. En de vraag was, hoe zit dat? Hoe moet ik dat lezen? Waar moet ik op letten? Hoe moet ik het begrijpen? En wat we gaan doen in deze studie is kijken dat je zelfstandig door dit boek heen kan. Dat je kan plaatsen hoe het is bedoeld en hoe jij het ook weer voor je eigen stille tijd kan gebruiken en om God beter te leren kennen. De brief Hebreeën is het begin van de jaartelling. Alleen we weten niet wie het heeft geschreven. Bij de andere brief bij Paulus is er gewoon heel duidelijk een aanhef van Paulus, een groet en ook een afsluiting. Heel veel brieven hebben ook zijn persoonlijke handtekening. Zo ook de brief van Petrus en Timotheus, of de Timotheus, dat is van Paulus. Maar bij deze weten we het niet. En dat is best wel apart. Er is ook in het begin wel discussie geweest of Hebreeën opgenomen werd in de kanon, omdat we niet weten wie het heeft geschreven. Het vermoeden is dat het een vrouw is geweest. Dat was voor Jezus en voor Paulus, daarin zie je dat zij vrij radicaal voor die tijd omging met vrouwen en vrouwen gelijkwaardige mannen plaatsten in onderwijs, in taken, waar Paulus vaker schrijft, er is nog Jood, nog Griek, nog man, nog vrouw, nog dat. Alleen, wereldwijd, en nu nog steeds helaas, ligt het soms best wel gevoelig. Dus hoe ga je daarmee om? In ieder geval had de brief van aan de Hebreeën wel gezag in de kerk. En werd het wel erkend als Bijbels. En is dus uiteindelijk inderdaad wel in de kanon opgenomen. Het zou wel heel cool zijn als dit inderdaad een brief blijkt te zijn geschreven door een vrouw. Los daarvan is het een interessante brief. Er zitten echt hele mooie stukken in. Er zitten stukken in dat je denkt... En ik hoop dat ik je kan helpen om daar iets meer wijzer in te worden. Ik lees stukken voor, dan benoem ik daar wat over. Voornamelijk de vragen die wij in de praktijk kregen. Deze hebben we namelijk ook gedaan in een weekend. En vanuit dat weekend kan ik nu ook jullie weer deze studie geven. Ik lees voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Je hebt verschillende vertalingen. Het is heel interessant om dat erbij te pakken, omdat het soms wat meer inzicht geeft, soms wat meer woorden zijn die dichter bij jouw hart liggen, of waar je meer vertrouwd mee bent, soms hoppen. Ik kan het ook juist om even een hele andere te pakken, omdat het je een soort van even weer opnieuw wakker maakt, dat het nieuw binnen kan komen. Zo lees ik ook vaak bijvoorbeeld in het Engels, omdat het even weer net even anders binnenkomt dan Nederlands. Zo kan je jezelf ook scherp houden. En het is interessant om de brief een keer echt in zijn geheel te lezen. Dus zet bewijs van de studie nu stop en ga eerst even lekker die brief lezen, zodat je overzicht krijgt. In plaats van kleine brokjes, dat je al begint met, in het geheel, kan je ook zelf alvast aantekening maken van, dat valt me op, dat vind ik mooi, dat vind ik raar. Dus dat even als tip. Hebreeën. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd een einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enige erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft, na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods majesteit, verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardige naam heeft ontvangen dan zij. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Of, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Maar, wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij, laten al Gods engelen hem eer bewijzen. Over de engelen zegt hij, die zijn engelen inzet als windvlagen en zijn dienaren als een vlammend vuur. Maar tegen zijn zoon zegt hij, God uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid. En de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. En ook in het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. Zij zullen u als een gewaad verslijten, als een mantel zult u ze oprollen. Als een gewaad zullen ze worden verwisseld, maar u blijft dezelfde en uw jaren zullen geen einde nemen. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt? Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan, die deel zullen krijgen aan de redding? Tot zover, dit was hoofdstuk 1. De start is echt magnifiek. Het is zo ontzettend veelzeggend. En alle citaten die je nog gaat meekrijgen in Hebreeën, daarbij moet je bedenken dat de schrijver start met op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot onze voorouders gesproken door de profeten. En hier hebben we dus over, zeg maar, Mozes, Elia, iedereen, zeg maar, van het, voor ons als christenen, voor het Oude Testament. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. Er is vaker in het Nieuw Testament dat Paulus schrijft ook van, het is, de Oude Testament is slechts een schaduw. De wet is slechts een schaduw van wat God werkelijk wil. En dat is wel heel belangrijk om te beseffen, om ook die citaten weer in context te plaatsen. Heel veel citaten komen ook uit bijvoorbeeld uit de psalmen. Dat betekent dat die geschreven zijn ten tijde dat er nog geen volledige openbaring was. Dus als de Hebreeën schrijver die teksten meeneemt, dan is dat om de lezer te herinneren van, hey, maar dit is geschreven, dit was er al, dit was de aankondiging en hoe is het nu? En om de waarde te laten zien, ook van het Oude Testament, dat er iets aangekondigd werd. Dat het niet iets is van, oh, het is een fling, het is even een momentje, het is een hype. Nee, het is iets wat echt al eeuwen en eeuwen werd aangekondigd. En het is niet zomaar wat. En dat is gaaf. Wat ook heel bijzonder is, is dat in vers 3 staat, in hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. Dat is echt zo ontzettend veelzeggend. Heel veel mensen zijn gewend om te denken in Vader, Zoon, Heilige Geest, een drie-eenheid. En zien dat als losse identiteiten, of toch wel een geheel, maar dan drie uitingsvormen. Er is heel veel over geschreven. Heel veel mensen zijn heel erg zoekend in geweest. Van wie is nou Jezus? Was hij volledig mens? Was hij volledig God? Was de combinatie? Hoe zit dat precies? En de schrijver van de Hebreeën zegt eigenlijk gewoon, nee, maar Jezus is God. Hij is een evenbeeld. En Paulus die schrijft daar ook over dat Jezus God zelf is. En dat is voor heel veel mensen met een religieuze achtergrond best wel heftig. Dat God zich zou verlagen tot mens. Zo kwetsbaar. En zeker de vorm van Jezus die uiteindelijk een schandelijke dood stierf aan een kruis. Daar is een God veel te goed voor. Dat kan niet. En toch zijn de Nieuwtestamentische schrijvers het met elkaar eens dat Jezus gewoon God zelf is. Als je God wil kennen, moet je naar Jezus kijken. Jezus zelf zei dat ook. En zij beamen dat. Van ja, maar het is God zelf die in hem schittert. En we kunnen op deze manier God zoveel beter begrijpen. God zoveel beter kennen. Plus dat wat je in dit boek ook meekrijgt, Hebreeën, is het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond gesloten met Abraham. Waarbij toen de tijd als mensen een verbond sloten, dat werd een dier doormidden gehakt en aan twee kanten gelegd. En dan liep je er samen tussendoor. En op die manier sloot je een verbond. En daarmee zei je, als een van ons verbond breekt, mag hem overkomen wat dit dier is overkomen. Bij Abraham heeft God met Abraham ook een verbond gesloten. En is er ook een dier geslacht op die manier. Alleen heeft hij Abraham niet tussen die dieren door laten lopen. Hij is zelf alleen door die stukken dieren heen gelopen. Dat betekent dat hij de verantwoordelijkheid van zichzelf op zich nam en de verantwoordelijkheid van de mensen op zich nam. De mensen hebben zich uiteindelijk niet aan het verbond gehouden, hebben dat verbond gebroken of verbroken. En je ziet dat in het Oude Testament daar elke keer God al gaat aankondigen van, maar toch, ik hou van ze, ik ga ze genezen, ik roep ze terug. Ik zal hun een nieuw hart, een nieuwe geest geven. Ik zal de wet in hun harten schrijven. Dus God is heel erg bezig met de mensen en van hoe krijg ik ze weer bij mij? En hoe breng ik hun tot hun recht? Hoe komt er weer barmhartigheid, rechtvaardigheid? Dat is echt een hoofd, dat zijn de hoofdthema's van de Bijbel. Wees barmhartig, wees rechtvaardig. Als je dus beseft dat God met Abraham een verbond heeft gesloten en één van de twee partijen heeft het verbond verbroken, dan moet er dus iemand dood om dat verbond ten einde te brengen. Nou, en dat is precies wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Die heeft met zijn leven betaald voor dat verbond en daarmee het verbond stopgezet. En dat is wat Hebreeën ook gaat vertellen en die koppelt het ook aan Abraham, die koppelt het ook aan de wet van Mozes en de offers. En ze beginnen dus met, weet je, God heeft op vele wijze gesproken, maar nog nooit zoals nu. Nu hebben we zoveel openbaring gehad. We hebben God zelf ontmoet in Jezus. De doelgroep waar dit aan geschreven is, zijn waarschijnlijk jonge christenen geweest. Die aan het opgroeien waren tot volwassen christenen, leiders. En terwijl ze daarmee bezig zijn geweest, zijn er hoogstwaarschijnlijk mensen binnengekomen met een stevige Joodse achtergrond. En hebben hun beïnvloed. En ze zijn van hun pad gegaan, zou je kunnen zeggen. Verward geraakt, afgehaakt, lauw geworden. En wat de Hebreeën schrijver doet, is hun inzicht geven in de Joodse gebruiken, in de linken leggen tussen het Oude en Nieuw Testament, het verschil laten zien tussen het Oude Verbond en het Nieuw Verbond, en hun daarmee informatie te geven om waarschijnlijk de leer te weerstaan die ze op hun afgevuurd krijgen. Dus dat is het vermoeden wat er speelde op dat moment. Zeker omdat als je verder gaat lezen, we lazen net al over de engelen. Nou, je krijgt ook nog Mozes, over de hoge priester, over de wet. Elke keer zegt de Hebreeënschrijver, Jezus is hoger dan, Jezus is meer dan, Jezus is beter dan. Waarom? Omdat de Joden heel veel waarde hechten aan nageslacht zijn van Abraham, aan de wet van Mozes houden, aan de priester cultus die er was. En ja, dat was zo belangrijk. Want dan was je een echte Jood. Dan was je goed religieus. En daar kon je dus je redding vinden. En de Hebreeuws schrijver die gaat ook erop in. Van, ja, maar lieverd, dat heeft zijn houdbaarheidsdatum. Laat ik het zo zeggen. Ik ga even naar de hoofdstuk 1 terug. Over de engelen. We krijgen hier best wel interessante informatie over de engelen overigens. Dat ze dienaren zijn. Dat ze dienende geesten zijn. Uitgezonden zijn om mensen bij te staan. Dat is boeiende informatie. Er zijn al wat citaten vanuit het Oude Testament. Ook vanuit het Nieuw Testament. Omdat God bij de doop van Jezus natuurlijk heeft gezegd van jij bent mijn zoon. En het gaat over het koningschap van Christus. Dus dat hij regeert aan de rechterhand van God en zijn troon stand houdt. Dus je zou kunnen zeggen, wat ik net zei, Jezus is hoger dan de engelen, hoger dan de priesters, hoger dan de dat en dat en dat. Zou je ook dus kunnen zeggen van ja, maar Jezus is de echte koning. De Israëlieten hadden natuurlijk een koning. Dat wilden zij heel graag zelf. God heeft hen daarvoor gewaarschuwd van jongens, Hè, dat heeft zo zijn nadelen. Als het aan mij ligt niet doen. Mensen wilden. Dan zei ik gezegd, oké. Als jullie dat willen. Ik kan jullie niet dwingen. Dat is niet wie ik ben. Dat ga ik ook niet doen. Maar ik zeg wel heel eerlijk de risico's. Jezus die was koning. Hij werd ook koning. Alleen op de manier waarop. Dat ging tegen alle gebruiken in. Wat het in het begin er ook wel op leek. Met het ezeltje Jeruzalem binnen. Maar de manier waarop hij dan reageert, weer weggaat, daarna gekruisigd wordt. Dat is tegen alle verwachtingen in. Het klopte niet. Mensen konden het niet plaatsen. Zo apart. En zoveel mensen hebben ook in de tijd dat Jezus rondliep, ook een heel aantal discipelen, hebben de verwachting gehad van als Christus komt, worden we bevrijd, krijgen we ons eigen land weer terug. Worden we weer hersteld en zijn we vrij. Zelfs tot in het begin van de handelingen, dat de discipelen nog vragen, oké, Heer, wanneer gaat u ons nou bevrijden van de Romeinen? Wanneer gaat u nou op de troon zitten in Jeruzalem? Ja, er is ook een passage dat je weet dat er een paar discipelen ruzie hebben gemaakt wie links en rechts mocht zitten van de troon. Dus de verwachting was heel erg van, ja, maar Jezus komt als koning en wordt koning. En daarmee hebben we weer ons eigen landje. Nou ga je in de Hebreeënbrief ook wel een verwachting tegenkomen. Een verwachting die zij toen hadden. Waarvan wij ons 2000 jaar later denken. Nou, daar kunnen we het over hebben. En dat is de verwachting van of de laatste dag of de terugkomst van Christus. Je ziet dat in het Nieuw Testament wel meer. Je ziet ook dat mensen hun spullen hebben verkocht. Wat aan de ene kant super mooi is als je zo je leven geeft. En denkt van, ik kan opnieuw beginnen. En ik geef het weg aan mensen die meer nodig hebben dan ik. Kan heel mooi zijn. Doe het alsjeblieft zulke dingen samen met de Heilige Geest. En in overleg met anderen. Dat het echt iets is wat gezegend is. Hè? Als de Heer het huis bouwt, is het goed. Als hij het huis niet bouwt, dan ben je tevergeefs aan het zoeken. Maar de verwachting in die tijd, 2000 jaar terug, was echt dat Jezus spoedig terug zou komen. Dat is ook niet heel raar, omdat hij dat zelf heeft gezegd. De vraag is alleen, is dat, in welke vorm is dat geweest? Is dat, heeft hij dat bedoeld als Heilige Geest? Of bedoeld als letterlijk van, joehoe, daar ben ik weer. Omdat we nu 2000 jaar verder zijn, lijkt het erop dat het toch de vorm van de Heilige Geest is geweest. En niet zozeer dat hij aan persoon heel snel terug zou komen. De laatste dag, het oordeel, pardon, heeft waarschijnlijk veel te maken met de val van Jeruzalem. En dus het einde eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van het toenmalige Jodendom. Dus dat is wel goed om mee te nemen. Dat je beseft van de verwachting van toen, de situatie van toen. En dat we wel heel bewust kijken van dat het beschrijvend is ook. En niet alles voorschrijvend is wat we lezen. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan. En ook denk ik gewoon wijs om en heel rijk om te zien van, hé, maar dit was hun situatie. En zo is het geschreven. En ik denk dat we er dan alleen nog maar meer uit kunnen halen. Dan dat we het heel plat lezen met onze eigen westerse bril. Wat wel leuk is om te noemen nog, is er staat in vers 10. In het begin hebt u Heer de aarde gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen. Ze zullen vergaan, maar u houdt stand. Ze zullen als gewaad verslijten, als een mantel zullen ze oprollen. Als een gewaad zullen ze worden verwisseld. Maar u blijft dezelfde en uw jaren zullen geen einde nemen. In hoofdstuk 13 vers 8... staat deze ook weer, dat hij dezelfde is. Dus dat is, je zou kunnen zeggen, een soort inclusio. Wat je ook zou kunnen opmaken hieruit, is dat het klinkt een soort van wegdoen. En alles zal vergaan, maar u houdt stand. Soms kom je dingen tegen in de Bijbel die elkaar lijken tegen te spreken. Zo van, hé, wij hebben eeuwig leven. Maar alles zal vergaan en hij houdt eeuwig stand. Of zijn woord houdt eeuwig stand. Dat spreekt elkaar een beetje tegen. En dan is het belangrijk om te kijken van, hé, maar welk doel heeft dit en waar gaat dit over? En het is ook wel een beetje in de vertaling. Als ik ook kijk naar het Engels en het Grieks, is het meer you will roll and change them. Dat is wat anders dan gewaad zal worden verwisseld. Hebben ze hier vertaald, maar het heeft wat meer de sfeer soms van wegdoen. Terwijl als je kijkt naar de thematiek van het oude verbond, nieuw verbond en hoe Jezus daarmee omgaat, zegt hij van het is niet dat ik het, dat hij een soort van een groot schoonmaak houdt en alles verwijdert en vernietigt, maar dat hij het verandert, dat hij het vol vervult en iets nieuws neerlegt. Maar dat mensen de vrijheid hebben om zelf daarin mee te groeien. Dus het is niet zo dat hij de boel dan vernietigt en iets nieuws neerlegt. Nee, het is echt ruimtegevend. Mensen meenemen in een proces. Mensen stimuleren in een proces. En heel relationeel gericht eigenlijk zou je kunnen zeggen in de plaats van taakgericht. Dat maakt het soms een beetje verwarrend. Omdat de taal soms iets meer taakgericht is. Ook in de spreektaal, hè, een mantel die je oprolt, verwisselt. Als je daar taakgericht bij nadenkt, dan krijg je een heel ander beeld en een hele andere smaak dan als je daar relationeel over nadenkt in combinatie met oud verbond, nieuw verbond. Maar dat is dus een tip als je dus Hebreeën zelf leest. Koppel echt uitspraken aan oud verbond, nieuw verbond. Wat is er nou gebeurd? Wat is de rode lijn? Wat is Jezus' boodschap, wat is het doel waar hij ons naartoe wil bewegen? Je hebt ook nog in vers 13, tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voet heb gemaakt. En daarna heeft hij het over de geesten, de dienende geesten. Voor wat betreft dit stukje is denk ik belangrijk dat het dus hier gaat om engelen. Hier gaat het nog niet om mensen die dan vijand zijn en als een bank voor de voeten worden gemaakt. Verderop wordt het ook genoemd, de voetbank. Dus ik kom er sowieso nog later op terug. Maar ik ga me alvast even met je delen. Als het gaat om aan iemands voeten gebracht worden. Een voetenbank is natuurlijk een soort laag, iets, ben je niet heel veel waard. De vraag is, hoe is het verwoord, hoe is het bedoeld in het Grieks? Bij deze weet ik het iets minder zeker, bij de andere wat zeker die verderop komt. Maar als het gaat om aan zijn voeten gebracht worden, aan zijn voeten gelegd worden, is dat symbolische taal voor onder zijn leer gebracht worden. Dus bij hem in de leer, bij hem waar andere mensen vrijwillig hem gaan volgen en hem als leraar aannemen en met de Heilige Geest daarin kunnen groeien, zullen de vijanden uiteindelijk aan zijn voeten gebracht worden. Nou, dat vind ik wel een hele interessant, want dat hoe wij Jezus kennen en hij predikt, heb je vijanden lief, is het heel raar dat we dan zouden zeggen, oké, Jezus leert ons, heb je vijanden lief. Maar hij vindt het wel nice als hij als koning op zijn troontje zit en zijn vijanden als voetbankje moeten fungeren. Dat is apart, want hij is juist een koning die de voeten wast van de ander. Dit is zo'n momentje dat je kan hebben van, hoe dan? En dan is het heel goed om te kijken naar, maar welk karakter heeft Jezus laten zien? En hoe lees ik dit dan? En zou het kunnen zijn dat het misschien niet helemaal lekker is vertaald uit het Grieks of helemaal lekker overkomt. Of dat het echt puur alleen om de engelen gaat. Van, ja, dat net zoals in Openbaringen staat, dat uiteindelijk degene die echt niet voor God kiezen, die compleet bij hem weg zijn, dat die een tweede dood mee gaan maken. Dus dat is geen hellevuur voor eeuwig branden en ellende, maar gewoon dan stopt het in één keer. Dan is het gewoon klaar, dan is iemand gewoon weg. En dat wordt voornamelijk gekoppeld aan Satan en demonen. Niet eens zozeer aan mensen. Dat is meer een, nou, misschien dat daar ook een aantal van zijn dan. Maar Hebreeën vind ik dus wel weer bijzonder, omdat hij zeker verderop, dan gaat het echt over mensen. En dan staat er wel in het Grieks dat het gaat om aan zijn voeten gebracht worden. Of bij zijn voeten gelegd worden. En dan heb je dus over mensen die gewoon van oké, okay, je gaat als je kind een schoolbankje zet van je gaat nu hier zitten. Jij krijgt nu Engels. Je hebt het gewoon nodig. Klaar, dit heb je gewoon nodig om te leven. En nou, hoeveel te meer is het niet het werkelijke leven, het eeuwige leven bij Jezus. Door Jezus. We zijn bij hoofdstuk 2 aangekomen, dus die ga ik voorlezen. Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben. Dan zullen we niet uit koers raken. Want als het door engelen gesproken wordt al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtsmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen? Wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. Ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonden en allerlei grote daden te verrichten. En door de gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. Wel nu, de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Veeleer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd. En dat is dan ook weer een psalm. Wat is de mens dat u aan hem denkt, dat mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor kortere tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem gekroond met eer en luister. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor kortere tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achtte God voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van uw redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben een en dezelfde oorsprong. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk. Zo zegt hij ook, ik zal steeds op hem vertrouwen. En verder, hier sta ik met de kinderen die God mij heeft gegeven. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden. Als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Het mogen duidelijk zijn. Hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van een nakomeling van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Oké, er is van alles over te zeggen. Dus dat gaan we gewoon doen, stapje voor stapje. Om te beginnen is het natuurlijk gewoon gaaf dat de oproep is van, hè, richt je aandacht op wat je hebt gehoord. Laat je niet uit koers brengen. Hou je focus. Hoe kun je nou negeren wat je hebt gezien en meegemaakt? In die tijd waren wonderen en tekenen heel normaal om mensen bekend te maken met het werk van Christus. De variatie van werken en kracht van de Heilige Geest, de doop met de Heilige Geest. Mensen hadden van alles meegemaakt en toch dreigden ze van uit koers te raken. En aan de andere kant, tegelijkertijd, zie je ook dat tijdens Jezus' bediening mensen heel veel wonderen zagen, maar niet iedereen geloofde. Later lees je wel gelukkig in de Handelingen dat veel schriftgeleerde fariseërs wel gaan geloven. Ook zie je dat mensen wel gaan geloven, maar eigen gewoontes en overtuigingen niet loslaten. Zoals bijvoorbeeld in Handeling heb je Simon de Tovenaar, die dan het echt onwijs fascinerend vindt wat Paulus en volgens mij is dat Barnabas op dat moment doen. En dat hij zoiets van, nou, ik wil dus zelfs vertalen en die Heilige Geest wil ik ook, het gek. En de vraag is dus van, hey, in hoeverre heeft hij zijn oude leven losgelaten en is dat open voor wie Jezus is? Nou, dat blijkt dus op dat moment nog niet. Dus het is belangrijk je koers vast te houden. Nou staat er ook, soms, en dat kom ik vaker tegen, is de taal een beetje hard. Als het gaat om, want als het door engelen gesproken wordt al zoveel rechtskracht bezat, dat er straf volgde, hoeveel meer straf zullen dan, zal het dan nu niet zijn, weet je wel? Belangrijk is om te weten dat dat engelen gesproken woord, dat is de wet van Mozes. Er waren mensen niet helemaal met elkaar eens. Er waren groepen die zeiden van, God heeft direct Mozes de wet gegeven. En er waren mensen die zeiden, nee, engelen hebben Mozes de wet gegeven. En je merkt dat de Hebreeën schrijver in ieder geval voor die doelgroep schrijft, dat er waarschijnlijk mensen die gemeente binnen zijn gekomen, die zeggen van, nee, Mozes heeft dat van engelen ontvangen, dat woord, de wet. Of dat de schrijver zelf die achtergrond heeft gehad. Dat is denk ik belangrijk om te weten. Het woordje straf staat er niet in het Grieks. Of heel vaak niet. Het is heel voorzichtig moet je daarmee zijn. Vaker staat er consequenties. En niet het woordje straf staat er niet zo snel. Als je dat woordje leest, ook de geschiedenis van de vertalingen, het juridische. Uiteindelijk is de Bijbel, de Griekse Bijbel is ook in Latijn vertaald in het begin. En dat werd gedaan door een jurist. En die heeft heel veel juristentaal erin gebracht. En vanaf Constantijn is dat ook helpend geweest, omdat dat de keizers, zeg maar, die dan nu christen waren, ongeveer, zeg maar, religieus. Het christendom werd gebruikt om te kijken of er één godsdienst in het Rijk, of dat hielp om het Rijk bij elkaar te houden. Maar dat maakte dus ook dat ze nodig hadden dat er meer juridische taal was om ook hun eigen daden te rechtvaardigen en te laten zien, ja, maar God straft ook. En het is altijd natuurlijk fijn om dingen te noemen als er is iets heel naars gebeurd en God heeft gestraft. Mocht je denken van, hey, zo zeg jij in één keer van, het woord straf kan niet zomaar. En nou, waarom denk je dat God niet straft? We hebben ook studies over geweldsteksten en oordeel. Dus echt even een aanrader en de evangelie om dat dan te luisteren. Als dit de eerste studie is die je luistert van ons, dan kan ik van harte aanbevelen om die even te luisteren. Deze even lekker pauze te zetten en niet eerst te luisteren, omdat je dan nog makkelijker het overzicht kan houden als het gaat om het karakter van God en hoe dingen opgeschreven of vertaald zijn. Dus dat even als tip. Ja. Welke ik ook even wilde benoemen is vers 4. Daar gaat het over de Heilige Geest en dat de gaven overkomstig zijn wil te verdelen waren, of dat hij dat heeft gedaan. Daarin is denk ik handig om te gaan kijken van hoe werkt het überhaupt, de Heilige Geest? In Korinthe heeft Paulus hier ook veel over geschreven. En wat je ziet is dat de Heilige Geest is gewoon God zelf die in ons woont. Dus dat betekent dat al zijn gaven, zijn alles is in ons. Het betekent niet dat we in alles gaan excelleren. Meestal is ook passend bij je karakter of situatie welke gaven van de geest meer naar voren komen. En als je het al hebt over gaven van de geest, hè, dat zijn liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, geduld, vriendelijkheid, die. Nou, ik hoop dat die allemaal in ons leven meer en meer worden. Wat heel veel gebeurt in de kerken is dat er gekeken wordt naar de gaven van de geest en dat dan bijvoorbeeld herderschap is, of tongentaal, of genezing, woord van kennis, dat soort gaven. En als je dit leest, dan is het dus net van, hey, maar hoe kijk je naar de gaven van de geest? En welk beeld heb je erbij, welk plaatje heb je erbij en wat wordt dan verdeeld? Als het gaat om verdeling, denk ik dat je naar de talenten mag kijken. Dat talenten worden verdeeld, daar spreekt Jezus ook wel van. Maar dat je ook voorzichtig moet zijn als God zegt, ik geef mezelf, ik woon zelf in jou. Dat hij niet zichzelf aan de een iets meer geeft dan aan de ander. Dat zou echt heel raar zijn. En de vrucht van de geest, ja, dat is ook voor iedereen. En Galaten en... Galaten 5. Dus ga hier geen theologie over bouwen. Hoe hij de gaven verdeelt. Of welke gaven hij dan verdeelt. Dat is denk ik niet de bedoeling. Ik denk dat het gaat hier echt over het oude verbond, nieuw verbond. Over dat hij mensen een nieuwe geest wilde geven. En dat verdelen, als het al over verdelen gaat. Denk ik in de context dat het veel meer gaat over het verschil tussen... Joods en niet-Joods. Dat was voornamelijk in het begin echt ook een openbaring voor de Joden. Van hé, maar de Heilige Geest wordt ook aan de heidenen gegeven. Wow! Want eerst was er heel duidelijk, hè, je was Joods omdat je uit een Joodse moeder was geboren. En je aan de Joodse gebruiken hield. En man, je moest je aan weet ik hoeveel wetten houden, wil je beter Jood zijn. En God is gewoon ongegeneerd. Geef die Heilige Geest aan iedereen. Of je nou Griek bent, Jood, of je nou uit Soedan komt of uit Pakistan. Het is gewoon, hij verdeelt het zoals hij het wil. En ik denk dat het veel meer deze betekenis heeft dan wat je in kerk wel eens hoort over de gaven van de geest. Nou, dan krijg je heel mooi de persoon. En wat is de mens? De context hiervan gaat ook over heerschappij. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. En het is een spel tussen wij als mensen en Jezus als mens. En ten allereerste gaat het hier over wie is Jezus? Hij was echt mens. En hij is echt God. Maar er zit ook een laag onder. Die heeft te maken met de roeping van de mens. En dat is dat wij de roeping hebben gehad om te zorgen voor de schepping. Dat was het allereerste wat er was voor de zondeval. En ook dat klinkt hierin door. Dat klinkt echt de roep om te kijken naar je wortels. Van, maar wie ben je? Wie is Jezus? Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij voorgeleefd? En wat is onze roeping? Nou, wat heel mooi is, is natuurlijk de vers 14, de samenvatting. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden. Als zij om door zijn dood definitief af te rekenen, met de heerser over de dood, de duivel. En zo alle te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Dit is echt een prachtig, prachtige samenvatting van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En ook zo kenmerkend voor de angst van vandaag. Dat mensen zo bang zijn van de dood. Dat er hele irrationele beslissingen genomen worden vanuit angst. Maar ook hoe belangrijk het is dat we vrij worden van angst. Angst is een alertheidsgevoel. Wat heel handig is als je echt even ergens heel gauw weg moet zijn. Of moet handelen ergens. Maar te langdurig angst is echt ontzettend schadelijk voor een lichaam. Je kan er hartfalen van krijgen. Je kan er hoofdpijn van krijgen. Spieren die vast gaan zitten. Je humeur wordt er echt niet grappig van. Het blokkeert je. Je kan er depressief van raken. Nou, noem maar op. Het is echt heel schadelijk. Een verhoogde angst en stress is gewoon
Het is gewoon niet goed voor een menselijk lichaam. Dus hè, dat God de duivel wilde onttronen, is dus ook dat God de angst gewoon te niet wil doen. En zeker de angst voor de dood, want dat is de grootste troef die de duivel heeft. Daarnaast staat er in het Nederlands, het mogen duidelijk staan, hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomeling van Abraham. Dat is natuurlijk wel weer dat je denkt, dat heb ik net heel mooi uitgelegd. God, zijn geest, hij wilde het aan iedereen geven. En dan nu staat er weer, het mogen duidelijk zijn, hij is niet begaan. Nou, eigenlijk heb je dan, tenminste, ik heb gelijk al van, daar klopt iets niet. Omdat Jezus die niet begaan is met iemand, dat is best wel raar. Past ergens niet. Daarom is het belangrijk om ook te kijken naar de context hiervan. Er wordt een punt gemaakt. En het punt heeft te maken en er wordt een stap gemaakt naar de hoge priester. Dus eerst is er gezegd, hè, wat Jezus heeft gedaan, is heel mooi samengevat. Het lijden en sterven paste Jezus Christus, omdat hij gekroond is als heerser, oorsprong. Hij is de auteur van de redding, staat er in het Grieks zelfs. Hoe cool is dat? Maar wat belangrijk is, is om te weten dat er ook een discussie is geweest over goden maakte hij de mens. Dat is uit Psalm 8, van beneden de goden en engelen is hij geplaatst. Ik zeg Psalm 8. Het is Psalm 82, vers 6. En in Johannes 10, vers 34 wordt het ook genoemd. Dus er is daar discussie geweest in die tijd over hoe dat te zien. En of dat dan wel zo was. En wie hoger is dan wie. En wie welke plek heeft. En dus daar is meer dan alleen dat je het gewoon heel taakgericht. Oh, hij is niet begaan met engelen. En hij is wel begaan met nakoming van Abraham. Daar wees daar voorzichtig mee om daar gelijk conclusies aan te hangen. En kijk gewoon heel goed naar wie is Jezus. Zou Jezus zijn van, nee, ik ben niet begaan met jou, ik ben alleen begaan met Abrahams nakomeling. Nee, Jezus leeft ook iets anders voor. Wat wel zo is, is om die discussie te stoppen, om te laten zien van, maar ik ben de Messias en ik ben gekomen om jullie weer in je roeping te zetten. Want de Israëlieten hadden niet de roeping om een eigen tokootje te beginnen, maar hadden de roeping om een licht te zijn voor de wereld. En Jezus is gelijk geworden aan de broeders en zusters, dus vanuit de nageslacht van Abraham. Overigens in zijn geslachtslijn zitten ook heel veel andere volken zitten erin. Dat is wel interessant. Om het oude verbond om te zetten in het nieuwe verbond, moest Jezus wel echt in het nageslacht van Abraham komen, omdat die de roeping hadden gehad om een licht te zijn. En die roeping weer, zeg maar, te vervullen. En het verbond te vervullen en te beëindigen. En een nieuw verbond te openen. En daarin de mensen te verzoenen met God. En dat is dus iets wat naast elkaar bestaat. Heel vaak in het klassieke evangelie wordt uitgelegd dat Jezus mensen moest verzoenen met God, omdat God heel boos was, omdat mensen zondig hadden gedaan en zijn wraak moest gestild worden, daar moest Jezus sterven. Nee, het zijn twee dingen die naast elkaar bestaan. Wat hier letterlijk geschreven wordt om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo alle te bevrijden die slaaf waren van de levenslange angst voor de dood. Dat is punt 1. Daarnaast was er iets gebeurd in de relatie tussen Israël en God. Ja, als je samen een verbond hebt, als je samen een huwelijk hebt, en een van de twee die trekt zich niks van het huwelijk aan, dat is niet grappig. Dat doet wat, relationeel gezien. En dan is er dus ook verzoening nodig. In dit geval is het mooie dat die verzoening niet zozeer voor God nodig is als wel voor de mensen. Je ziet dat mensen bang zijn van God. Die willen niet naar God toe. Het klassieke evangelie, dat zorgt er ook voor dat als jij zondigt, dat je weet van, God is nou heel boos op mij. Dus dan,
Weet je, welk kind gaat nou vrijwillig naar papa of mama die echt woest is? En die eigenlijk is, zoals in het Engels, van heel mooi, I'm gonna kill you. Weet je wel, die woede. Niet dat je het dan letterlijk doet, maar wel. Meesten niet. Meesten vermijden dat. En dat gebeurt ook met heel veel mensen als ze dingen hebben gedaan waarvan hun geweten zegt, doe maar niet. Dat ze denken, ja, maar ik kan nou niet naar God toe, want die is nou onwijs boos op mij. Dan moet ik eerst boete doen, dan moet ik eerst mijn zonde vergeven zijn en dan kan ik pas weer naar God. En dat is dus precies waarom het punt 2 is dat Jezus verzoening bewerkt voor die zonde. Dat hij ze bevrijdt van de duivel, de angst en de dood. En dat hij verzoening brengt van nee, maar jongens, ga naar de Vader, dat kan door mij. Ik heb de weg, ik ben de waarheid, door mij kan je de Vader kennen. En je ziet dat ik heb geen problemen met jou op het moment dat je zondig bent en onrein. Want ik kan je rein maken en ik kan je helpen en motiveren om de juiste weg te gaan. Om constructief te kiezen, om constructief te blijven. Om rechtvaardig en barmhartig te worden. Want ik geef je mijn geest en mijn geest zelf is zachtmoedig en geduldig en vriendelijk en goed en trouw. Alle ingrediënten voor een goed huwelijk. Met jouw God en met de mensen om jou heen. Nou, promote ik niet dat je met heel veel mensen om je heen moet gaan trouwen. Maar dat je wel constructief mooie relaties. Want ook relaties met ouders, met broers en zussen, met vrienden en vriendinnen. Relaties zijn ook gebaseerd op betrouwbaarheid en liefde. En dat is punt 2. Dus punt 1 is die bevrijding van de vanuit de slavernij. Satan macht over ons had, omdat wij autoriteit hadden weggegeven aan Satan. En punt 2 is dus hier ook heel duidelijk dat Jezus mensen weer terugbrengt bij God. Omdat hij laat zien, ja, maar ik ben God. En ik ben benaderbaar. Ik ben dichtbij. Ik bijt je niet, maar ik kan herstellen. Als je niet wil, dan laat ik je vrij. Maar als je wel wil, dan herstel ik je. Ik zoek je op. Ik kom bij je eten. Al kotst de hele wereld je uit, ik kom bij je eten. Heb je de moed verloren en ben je weer gaan vissen omdat je denkt alles is voor niks geweest. Het hele koningschap is één grote illusie. Ik maak een ontbijtje voor je en ik roep je bij je naam. Dat is wie God is. Dat is verzoening. Dat is verzoening op een manier dat niet via allerlei verdragen gaat en handtekeningen en eisen. Maar via een ontbijtje. Via opstanding. Via je naam roepen. En de ander in de waarde zetten. En laten zien... Ik ben het.